Ik wil u vanavond graag meenemen eerst naar het Oude Testament. In bijzonder dan eerst even naar 2 Koningen 20. 2 Koningen 20, waar die geschiedenis staat die ik vorige keer zo al even aangehaald heb. De geschiedenis waarin nogal wat getallen genoemd worden, zo hier en daar. Nou, ik lees maar even vanaf vers 1. 2 Koningen 20 vanaf vers 1. In die dagen werd Hiskia krank, tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zei tot hem: Zo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde hij zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere, zeggende: Och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. En Hiskia weende gans zeer. Het gebeurde nu, als Jesaja uit het middelvoorhof nog niet gegaan was, dat het woord des Heren tot hem geschiedde, zeggende: Keer weder en zeg tot Hiskia, de voorganger mijns volks, Zo zegt de Heere, de God van uw vader David, Ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien, zie, ik zal u gezond maken. Aan de derde dag zult gij opgaan in het huis des Heren. En ik zal 15 jaren tot uw dagen toedoen, en zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, mits gaat dus deze stad. En ik zal deze stad beschermen om mijnentwil en om mijns knecht Davids wil. Daarna zeide Jesaja: Neem een klomp vijgen. En zij namen ze en legden ze op de zweer en hij werd genezen. Hiskia nu had gezegd tot Jesaja: Welk is het teken dat de Heere mij gezond maken zal en dat ik op de derde dag in des Heeren huis zal opgaan? En Jesaja zei: Dit zal u een teken van de Heere zijn, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zal de schaduw 10 graden voorwaarts gaan of 10 graden achterwaarts keren? Toen zei de Hiskia: Het is de schaduw wellicht 10 graden nederwaarts te gaan. Nee, maar dat de schaduw 10 graden achterwaarts keren. En Jesaja, de profeet, riep de Heere aan. En het deed de schaduw 10 graden achterwaarts keren in de graden de welke zij nederwaarts gegaan was. In de graden van Achas zonnewijzer. En zo gebeurde dat, zodat hier sprake is van nogal wat getallen. In de eerste plaats natuurlijk een 10 in vers 11. Het gaat immers over 10 graden, in vers 9 trouwens ook, en in vers 10. 10 graden op de zonnewijzer. Vervolgens wordt er gesproken ook over 15 jaren die aan het leven van Hiskia zouden worden toegedaan. Dat is in elk geval in vers 6. En verder wordt er gesproken over de derde, een derde dag. Want op de derde dag zou Hiskia weer genezen zijn. Het gaat ons uiteraard hier om het getal 15, wat in deze geschiedenis een belangrijke rol speelt en wat heet belangrijk, want inderdaad hier gebeurt niet alleen het wonder dat Hiskia geneest, terwijl hij volgens de natuur zou moeten sterven, het werd hem ook aangezegd in vers 1, maar iets anders, en dat spreekt ons tegenwoordig schijnbaar veel meer tot de verbeelding, is inderdaad dat de tijd als het ware werd teruggezet. En aangezien de natuur maar één echte klok heeft, namelijk de zon, gebeurt het dus dat de zon feitelijk wordt teruggezet in zijn omloop. Ja, ik zeg dat maar zo, hè. Ja. Ik moet er even bij denken dat niet iedereen dat altijd begrijpt als ik het zo zeg. Maar niettemin, dat is inderdaad wat er gebeurt. De schaduw van de zon gaat namelijk 10 graden op de zonnewijze terug. In de praktijk komt 10 graden overeen met 40 minuten, dat is dus niet zoveel. Maar niettemin gaat het erom dat die 10 graden, dat die tijd wordt teruggezet, kennelijk overeenkomt met de 15 jaren die Hiskia aan zijn leven krijgt toegevoegd. Want daar komt het in de praktijk op neer. Zoals op de zonnewijzer eigenlijk dus 40 minuten extra zouden passeren, die al gepasseerd waren, staat er ook uitdrukkelijk bij, hè. De schaduw was al 10 graden nederwaarts gegaan en over diezelfde 10 ging hij nou eerst weer terug. Maar hij kreeg er dus als het ware 15 jaar bij zijn leven, deze Hiskia. En eigenlijk is de gedachte dat die 15 jaren al gepasseerd waren, want daar komt het in de praktijk op neer. Het gaat dus inderdaad min of meer dubbel op. Dat is ook rechtstreeks in verband met de aard van het getal 15. Ik heb u dat vorige keer, dacht ik, al even duidelijk gemaakt. Althans, dat heb ik geprobeerd. Het punt is namelijk dat wij op een of andere wijze in de getallen 11 tot en met 15 bepaald worden, bij al die getallen bepaald worden, bij onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen bij de verborgenheid van het koninkrijk, of hoe het maar heten mag, kwam erop neer dat de 11 staat voor de onderbreking in de tijdrekening. De 10 is geweest, het oude verbond is ten einde, het koninkrijk, namelijk de 12 zou moeten komen, maar komt niet. Dus, en daartussenin zit dan de 11. En dat is inderdaad een aanduiding van onze bedeling. 12 staat voor het koninkrijk als zodanig en wij kennen onze bedeling als behorend bij het koninkrijk en behorend bij het nieuwe verbond. Al moet ik natuurlijk wel bijzeggen voor de volledigheid dat het daarbij gaat om een verborgen koninkrijk. Een koninkrijk wat niet openbaar is, maar het is niettemin wel degelijk een koninkrijk, want wij kennen de Heer inderdaad als de gekroonde aan wie alle macht gegeven is. Hoe dat ook zij, 11 staat voor uitstel van de openbaring van het koninkrijk, onderbreking, of hoe dat maar heten mag. 12 staat voor het koninkrijk. 13 staat, als ik het met één woord zeg, voor eerst geboorterecht. Daar komt het ook ongeveer op neer. De 13e zou het eerstgeboorterecht ontvangen, waarvan we trouwens al gezien hebben dat de 13e uit de 11e voortkomt. Weet u wel, Efraïm, de 13e eigenlijk, komt voort uit de 11e, namelijk uit Jozef. Het hoort dus inderdaad bij elkaar en het is een aanduiding van onze bedeling, omdat in onze bedeling die gemeente van eerstelingen geroepen en gevormd wordt. De eerstelingen namelijk van een nieuwe schepping en eerstelingen ook van een nieuw verbond, want dat zijn wij nou eenmaal. En daarna 14 staat voor de dubbele vervulling van de oud-testamentische beloften. Daarmee kun je ook zeggen, er staat voor de dubbele toepassing van het nieuwe verbond. Dat is volstrekt hetzelfde, want het nieuwe verbond is immers dat wat in de oud-testamentische beloften beloofd was. Het nieuwe verbond is de vervulling van de beloften. De beide beloften trouwens, dat is ook leuk, want het was een dubbele belofte, aan Abraham zowel als David. Dan heb je hem ook dubbel. Maar niettemin, de 14 is de dubbele 7. En 7 is de aanduiding van de rust die onder het nieuwe verbond tot stand zou komen. Hebreeën 3 en 4 gaat er tamelijk uitgebreid op in. Maar 14 stelt dat het inderdaad gaat om nog een toepassing, een hogere toepassing van hetzelfde beginsel. Dat is ook kenmerkend voor onze bedeling natuurlijk. Daarna komen we bij de 15. En de 15 staat, als ik het met één woord moet zeggen, voor verheerlijking of verhoging. Verhoging is eigenlijk het goede woord. Verheerlijking zit er min of meer aan vast en is een synoniem. Ik heb geloof ik ook vorige keer gezegd, je vindt het meest eenvoudige terug in Genesis. Even kijken waar het was in Genesis. Genesis 7, waar uitdrukkelijk staat dat de wateren 15 ellen de overhand namen boven boven het land, boven de bergen zal ik maar zeggen. En de gedachte daarbij is dat inderdaad de ark van Noach, de ark die immers een beeld is van de gemeente, nou ja, volgens Hebreeën 11 in elk geval, dat die ark met Noach en zijn achttal, weet u wel, een beeld van Christus, inclusief de gemeente, in het bekende scheepje onder Jezus' hoede, zeg ik dan altijd, hè, die ark die dreef dus inderdaad 15 el boven de hoogste bergen. En daar gaat het maar om. Dat is ook een hogere toepassing van het nieuwe verbond. Het leuke is dat als je dan vanuit die optiek de geschiedenis van de zondvloed beziet, zomaar gewoon in het algemeen, dan moet je bedenken dat het oordeel wat over de mensheid kwam, vergeleken kan worden met, want het is niet het enige, maar in ieder geval overeenkomt met het einde van het oude verbond. Oordeel over de schepping als zodanig, daar komt het op neer. Verder is het natuurlijk zo dat als Noach en de zijnen op een drooggevallen aarde terechtkomen en daar de mensheid zich verder ontwikkelt, is dat dan een beeld van het nieuwe verbond? Maar daartussenin de situatie van Noach en de zijnen in de ark, dat is een beeld van onze bedeling. Ja, dat kan niet missen. Ook nieuwe verbond, al verlossing dus, maar verlossing eigenlijk voordat de aarde als zodanig werkelijk verlost wordt. Voordat de aarde droog valt en daar weer nieuw leven op mogelijk is enzovoorts. Die gedachte is dat. En de hele geschiedenis van de zondvloed, die duurde trouwens meer dan een jaar. Ik meen 370 dagen zo uit het hoofd. Maar de hele geschiedenis van de zondvloed, dat hele jaar is een beeld van het wel aangename jaar des Heren waarin wij leven. Hè? Ja, het oordeel is al geweest eigenlijk. Via Golgotha, nieuw verbond moet nog komen in de toekomst, in de openbaring daarvan zal ik maar zeggen. En in de tussentijd leven wij. Bedenk overigens dat het niet de enige toepassing is en ook niet zeker niet de meest gedetailleerde toepassing van de zondvloedgeschiedenis. Er zit nog wel het een en ander meer aan vast, maar dit is in ieder geval één ervan. Goed. Maar in de tussentijd 15 el omhoog. Daar gaat het maar om, hè. De duidelijke kenmerken voor onze bedeling. Maar ik kom er later nog wel op terug. Het aardige van deze geschiedenis is dat het niet alleen sprake is van genezing van Hiskia. Want ik ga er toch maar even op in. Er is niet alleen sprake van genezing van Hiskia bij deze gelegenheid. Maar er is ook sprake van de redding van Jeruzalem. Waarbij de Assyriërs Jeruzalem zouden innemen, diezelfde Assyriërs die het Tienstammenrijk in de tijd veroverd hebben en hebben weggevoerd. Diezelfde Assyriërs zouden Jeruzalem innemen, maar Jeruzalem wordt verlost. Nou, je leest het in het eind van het voorgaande hoofdstuk, hè? Vanaf vers 35 van hoofdstuk 19 van 2 Koningen. Het geschiedde in diezelfde nacht dat de engel des Heren uitvoer en sloeg in het leger van Assyrië 185.000. Dat getal zijn we voorlopig nog even niet toe. Nou goed, 185.000. En toen zij zich desmorgens vroeg opmaakten, ziet, die allen waren dode lichamen. Zo vertrok Sanherib, de koning van Assyrië, en toog heen en keerde weder en hij bleef te Nineveh, zijn eigen hoofdstad dus. En daar gaat het maar om. Dat wil zeggen dat in die dagen Jeruzalem gered werd. Het Jeruzalem had eigenlijk ingenomen moeten worden als alles een gewone normale verloop gehad zou hebben. En Hiskia zou in ieder geval aan deze ziekte gestorven zijn. Beide gebeurt niet. Dat wil zeggen Jeruzalem wordt gered. Dus zullen we zeggen Israël wordt gered uit de handen van de Assyriërs. Vind ik altijd een leuke formulering zo, hè. Israël werd gered uit de handen van de Assyriërs. En Hiskia werd gered van de dood. En als ik het zo zeg, heb ik hem dubbel. Want de redding van Hiskia met daarop volgend de 15 jaren die hij extra kreeg, zijn inderdaad een beeld van onze bedeling. Maar als ik zeg dat Israël gered werd uit de handen van de Assyriërs, dan zou dat ook heel goed op onze bedeling van toepassing gebracht kunnen worden. Wanneer wij tenminste ons bewust zijn van de gedachte dat de meerderheid van de gemeente inderdaad afkomstig is uit de 10 stammen van Israël. En de 10 stammen van Israël die immers verdwenen waren in Assyrische ballingschap. Zodat je ook met betrekking tot onze dagen kunt zeggen, Israël wordt verlost uit de handen van de Assyriërs. Ja, nou, het is vergezocht. Geef het meteen toe, maar niettemin. Waarom nou niet? Hè? Waarom zou dat nou zo niet zijn? In elk geval is het zo dat de redding van Jeruzalem beschouwd moet worden als een beeld van de redding van Israël. Israël verlost van de vijand, daar komt het op neer. En aan de andere kant vinden we de redding van Hiskia, maar beide spreken over dezelfde dingen. Namelijk hoe het nieuwe verbond inderdaad tot stand komt. En wel op nogal wat bijzondere wijze, daar gaat het om. Vooral ook omdat hier sprake is van, eenvoudig gezegd, in ieder geval onderbreking van de normale tijdrekening. Normaal zou een eind moeten komen aan het leven van Hiskia en aan het bestaan van Jeruzalem. Het komt niet. Integendeel, beider bestaan wordt verlengd. Maar van Jeruzalem moet gezegd worden dat het uiteindelijk toch veroverd en verwoest werd. En van Hiskia moet gezegd worden dat hij uiteindelijk toch gestorven is. Kortom, over beide kan precies hetzelfde gezegd worden. Maar die beide dingen zouden moeten worden toegepast op Israël. Waarbij we aan de ene kant moeten vaststellen dat eigenlijk een officieel een einde kwam aan het bestaan van het natuurlijke Israël. Israël levend onder het oude verbond. Israël als volk. Terwijl niettemin dat bestaan van Israël toch inderdaad verlengd is geworden, ook in onze dagen. Ook zelfs als je onder Israël alleen slechts zou verstaan het Joodse volk. Want het is er nog steeds. En hoewel in het verleden officieel dan min of meer een eind kwam aan het bestaan van de zelfstandige Joodse natie, leven wij in dagen waarin er weer gewoon zo'nzelfde Joodse natie is. Met Jeruzalem als hoofdstad enzovoorts. En net zo ongelovig als toen. Nou ja, misschien nog ongeloviger, dat weet ik niet. Maar ik bedoelde te zeggen, het is net als toen, namelijk ongelovig. En zoals toen de verwoesting van Jeruzalem werd aangezegd, met name door de Heer Jezus zelf, zo wordt ook over onze dagen een verwoesting van Jeruzalem en daarmee van de hele staat Israël aangezegd. Zodat je kunt zeggen, de ondergang van Israël is feitelijk uitgesteld. Maar komt niettemin alsnog. En de tussenliggende periode komt overeen met deze 15 jaar. En inderdaad, de tussenliggende periode wordt via Daniël 9 gekenmerkt doordat inderdaad de tijd stilstaat. Of teruggezet is, dat kun je ook zeggen natuurlijk, hè. 70ste week had al lang begonnen moeten zijn, maar is nog steeds niet begonnen. Het begint pas in de toekomst. Of andersom kun je ook zeggen. Je kunt zeggen de 70ste week had al beëindigd moeten zijn, maar dat komt pas in de toekomst. In de tussenliggende periode wordt hier voorgesteld, inderdaad, aan de ene kant door de 10 graden, dat is leuk, want laten we daar nou eens mee beginnen. 10 graden zijn het, zodat de tijd eerst, in de eerste plaats gemeten wordt met een 10. Nou, dat leidt alweer geen twijfel, want we hebben al gezien dat de 10 ook op bijzondere wijze met onze bedeling samenhangt. Niet rechtstreeks, zal ik maar zeggen, maar via een omweg wel. 10 staat immers voor het woord van God. En daarbij denken we in de eerste plaats natuurlijk aan de bedeling der wet. De bedeling waarin God zich geopenbaard had, waarin het hele Oude Testament officieel tot stand gekomen is, enzovoorts. Maar daarnaast is het zo dat die 10 ook kenmerkend is op een of andere wijze voor onze bedeling, omdat juist in onze bedeling de mens leeft uit geloof, namelijk in het woord van God, alleen maar het woord, hè. Wat wij in onze bedeling hebben is alleen maar het woord van God. Niet een directe of lichamelijke aanwezigheid van de Heer. Geen manifestaties, geen verschijningen van de Heer. Behalve dan even aan het begin natuurlijk. Om, hoe moet ik het zeggen? Om onze bedeling geldigheid te geven, zal ik maar zeggen. En om te laten zien dat het inderdaad om Gods werk gaat in onze dagen. Maar in het algemeen dus niet zichtbaars, maar alleen het volledige woord van God waarop wij acht zouden moeten geven enzovoorts. Dat is een 10. En verder natuurlijk de andere kant van het verhaal, dat het woord inderdaad in principe bij 10 terechtgekomen is. En dan praten we dus alweer over die 10 stammen. Maar goed, dat is langzamerhand wel bekend. Maar hier vinden we 10 graden als aanduiding van onze bedeling. Want 10 is inderdaad ook op die manier min of meer kenmerkend van onze bedeling. Eenvoudig, omdat in onze bedeling het woord van God vervuld is. En dat is niet zomaar een kreet. Daar bedoel ik niet mee dat alle profetieën uitgekomen zijn of zo. Maar ik bedoel ermee te zeggen dat wat de apostel Paulus ermee bedoelt. Die zegt dat zijn bediening eruit bestond om het woord Gods te vervullen. Het betekende in de praktijk dat er heel wat in het Oude Testament vermeld was of opgeschreven was, waarvan de betekenis of onduidelijk was, of men zocht er helemaal geen betekenis achter. Dat kan natuurlijk ook nog. En het punt is dat door de bediening van de apostel Paulus juist deze dingen geopenbaard geworden zijn. Dat wil zeggen, dingen die al in het Oude Testament vermeld waren, maar die pas door de bediening van de apostel Paulus hun betekenis gekregen hebben. Dat wil zeggen, die betekenis ervan is aan ons bekendgemaakt. Kortom, dat wat in het Oude Testament verborgen was, is via hem geopenbaard geworden. En dus zegt hij dat hij geroepen was om te vervullen het woord Gods. Colossense staat er bijvoorbeeld letterlijk zo, hè. En daar gaat het me eigenlijk om. We hebben het volle woord van God. Al vanaf het begin van onze bedeling overigens. Daarom je zou die 10 niet uitsluitend als tijdrekening moeten zien. Niet uitgestrekt over onze bedeling of zo. Maar het is het begin van onze bedeling. En daarmee bevestig ik wat ik eerder gezegd heb. 10 loopt eigenlijk tot aan het einde van het oude verbond. Tot aan het begin van het nieuwe verbond, zal ik maar zeggen. En daarna komen 11, 12, 13, 14 en 15. Maar 10 is het dan ook natuurlijk nog, hè? En daar gaat het maar om. We hebben het volledige woord Gods, wat terechtkomt inderdaad ook bij de 10, in principe namelijk 10 stammen van Israël in de eerste plaats. Dus inderdaad een 10. Daarnaast hebben we een 15, maar ik weet niet of u het zich nog herinnert. De aardigheid is dat de 10 in de schrift verdeeld wordt in 2x5. We hebben er uitgebreid bij stilgestaan, want het komt vele malen voor in de schriften. Verdeeld in 2x5, ik noem het altijd een linkse 5 en een rechtse 5. Het zou ook kunnen zijn een dwaze 5 en een wijze 5, want die hebben we ook nog. Weet u wel, 2x5 tafels in de tempel, 2x5 wasvaten in de tempel, 2x5 kandelaren, om maar eens wat te noemen. 5 kleden van de tabernakel en nog eens 5 kleden van de tabernakel. Hè. En ga zo maar door, want er komt nog vele malen voor. En dan hebben we natuurlijk nog de 5 wijzen en 5 dwaze maagden. En hoe lang ik erover nadenk, hoe eenvoudiger die gelijkenis wordt, hoe moeilijk hij ook oorspronkelijk was. Hè. 5 met alleen een lampje bij zich, met olie erin. En dat was alles, en dat ging dus uit. Een beeld van het oude verbond, heel eenvoudig. Hè? Oude verbond, wet als wet, Het houdt een keer op. En de rechtse vijf bleken niet alleen vijf lampjes te hebben, maar ook nog vijf olievaatjes bij zich. Want de rechtse vijf zijn immers de verwijzing naar het nieuwe verbond zoals het later zou komen. En toen het oude verbond ophield en de 10 lampjes uitgingen, waren de 5 die nog 5 kruikjes bij zich hadden in totaal als beeld van het nieuwe verbond. De aardigheid ervan is dat, hoewel er dus 10 maagden waren, om zo te zeggen, waren er niettemin 15 reservoirs met olie. Hè? Nee, de lampje is een reservoir met olie. En het waren er al 10. Maar ze hadden nog 5 kruidjes bij zich. Dus het waren er toch 15. Dan heb je het weer, hè? Het waren er 10, maar op een andere manier waren het er inderdaad 15. Ja. Dat is toch wel aardig. En de normale verklaring heb ik net gegeven, hoewel die niet bekend is, hoor. Maar dat vind ik de normale verklaring. Namelijk, het oude verbond houdt op. En dan waren er gelukkig nog 5 die het nieuwe verbond bij zich hadden. En dat beeld dan uit hoe het nieuwe verbond er al was, al opgesloten lag in het oude verbond. Beloofd was in de dagen van het oude verbond, dus de rechtse kant van de wet noem ik dat, hè. De wijze kant van de wet. Daar gaat het om. Maar er is nog een andere verklaring van die gelijkenis mogelijk, al past die niet echt in de context van Matteüs 25, want daar staat hij. Maar die is er wel degelijk. Want je kunt ook zeggen, en dat hebben we bij gelegenheid gedaan, dat de 10 onderverdeeld wordt in 2 maal 5. 10 is het woord Gods, maar de linkse 5 staat echt voor het oude verbond en de rechtse 5 staat echt voor het nieuwe verbond. Dat kan ook. Niet alleen voor de belofte die onder het oude gedaan zijn. Je kunt ook zeggen, de 5 links staat voor de wet als wet, de 5 rechts staat voor het nieuwe verbond wat zou komen. En dan kun je weer zeggen, het oude verbond is voorbij en het nieuwe verbond, ja, eigenlijk ook, want er komt ook niet. Sommigen zeggen dat ook zo, hè. Ik zeg dat nooit zo en ik licht het dan ook meteen toe. Als men onder het nieuwe verbond staat, verstaat het sluiten van een verbond met compleet heel Israël, in zijn geheel, zoals de Jeremia staat, en je verstaat daar vervolgens ook onder de openbaring van het koninkrijk enzovoorts, gewoon de normale vervulling van de beloften, de gewisse weldadigheden van David enzovoorts, kortom, als je eronder verstaat gewoon het koninkrijk zoals het op aarde zou openbaar worden, wel, dat werd min of meer gepredikt, althans dat was in ieder geval de consequentie van de prediking, dat het koninkrijk zou komen. Die werd ook ronduit gezegd, dat als Israël zich zou bekeren, dan zou dat koninkrijk komen. Wel, dus ook niet gebeurd, dat lampjes, die lampjes gingen ook uit. En toen waren ze dus alle 10 uit. De 5 linkse, zowel als de rechtse. En toen bleken er nog 5 reservaars te zijn. Nummer 11, 12, 13, 14 en 15 dus. Die dan spreken over de hogere en hemelse toepassing van datzelfde oude verbond. Of van hetzelfde nieuwe verbond bedoel ik. Ze spreken over de verborgenheden van het koninkrijk. Zo kan je hem ook lezen, maar ik moet er meteen bij zeggen dat die verklaring niet past binnen Matteüs 25. Zodat het niet de meest voor de hand liggende verklaring is. Maar die is er ook, maar dan toegepast op onze bedeling. Oude verbond is voorbij, van het nieuwe in zijn openbaring kwam niks terecht. Dus de 5 rechtse gaat ook voorbij, maar dan is altijd nog 5 maal het verborgen koninkrijk, namelijk in onze dagen. En dat is ook een toepassing ervan. Maar dan heb je in ieder geval in die gelijkenis ook 10 verdeeld in 2 maal 5, maar daarnaast nog 5. En daar ging het maar even om. Zodat je van 10 met groot gemak bij die 15 terechtkomt, hè? Die hogere 5. Nou ja, het achterwaarts keren van de schaduw betekent gewoon dat de zon terugging. Daar heb ik dus niet de minste moeite mee. Ik moet er altijd om grinniken. Ja, waarom ook niet, hè? De dingen een eentje terugzetten, bijvoorbeeld, ja. Hè? Als je geen astronoom bent, heb je daar niet de minste moeite mee, nietwaar? Net als je de klok terugzet. Zo is het ook gebeurd. Nou, en verder staat er dat de verlossing voor Hizkia, wat Hizkia betreft, zou plaatsvinden op de derde dag. De derde dag waarop hij het huis des Heren zou ingaan, of zou opgaan naar het huis des Heren. Daar staat in vers 5. Zie, ik zal u gezond maken, aan de derde dag zult gij opgaan in het huis des Heren. En in vers 8 weer, hè, dat ik op de derde dag in des Heren huis en dus in de tempel zal opgaan. Dat is een heel aardige uitspraak. Dat betekent dan dat als op die derde dag dan die genezing komt, en het begin van die 15 jaar enzovoorts, dan gaat men de tempel in. En in zijn brede betekenis klopt dat natuurlijk ook, want wij in onze dagen zijn inderdaad de tempel ingegaan. Wat heet, wij waren levende stenen en we zijn aaneengevoegd tot een geestelijke tempel, tot een geestelijk huis, tot een woonstede Gods in de geest, of hoe het er maar staat in 1 Petrus 2, om maar eens wat te noemen. En beter is natuurlijk 2 Korinthe 3 en Efeze 2. Ja, want inderdaad, de gemeente, die van eerstelingen, wordt inderdaad beschouwd als een tempel. Toch is dat niet de enige toepassing. Er is er een, die ligt nog veel meer voor de hand. Namelijk het meest voor de hand liggende zou altijd moeten zijn dat Hiskia in zijn genezing en redding op de derde dag in de eerste plaats een type is van Christus zelf. En dat is ook zo. Dat hij in brede verband staat voor heel Israël, dat zal wel, maar dat is een gebruikelijke zaak in de schrift. Hè. U weet toch uit Jesaja, als je daar leest over noemt men meestal dan meteen de leidende knecht des Heren, omdat men schijnbaar alleen Jesaja 53 kent. Maar de knecht des Heren, daar weten we allen van dat het de Heer Jezus is, maar er staat letterlijk in die hoofdstukken dat het Israël is. En dat is ook de manier waarop velen er zich onderuit praten. Met name de Joden zelf dus, hè. Die zeggen, het gaat niet over de Messias, het gaat over Israël, het gaat over ons. Dat klopt, dat staat er ook. Maar het neemt niet weg dat als de bedekking is weggenomen van ook dat schriftgedeelte, dan blijkt dat het inderdaad spreekt over Christus en daar gaat het maar om. Het is Israël in het algemeen, maar het is ook Christus heel in het bijzonder. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld, om nogmaals een dwarsstraat te noemen, voor de profetie van Jona. Ik moet eigenlijk zeggen de geschiedenis van Jona, dan wel de figuur van Jona. Want de makkelijkste verklaring van Jona is natuurlijk gewoon die waarbij Jona beschouwd wordt als type van volk Israël. Geroepen om het woord Gods te prediken, uiteraard. Maar daar komt aanvankelijk niks van terecht. En pas na de derde dag, zal ik maar zeggen, verschijnt Jona weer en wordt het evangelie gepreekt aan Nineveh. Ook wel leuk, de hoofdstad van het Assyrische Rijk. Waarin de tien staan. Nou goed, maar dat gaat het nou niet om, hè. Misschien dat we het daar ook nog eens een keer bij nader inzien over hebben. Maar Jona, zeggen we, een beeld van Israël, dat geroepen was als zendingsvolk enzovoorts. Dat is natuurlijk zo, maar in hoogste instantie is het van toepassing op de Heer Jezus, die het immers op zichzelf van toepassing brengt. En zich vergelijkt, zich als de zoon des mensen vergelijkt met Jona. En daarbij uiteraard wijst op zijn opstanding ten derde dagen, zoals ook Jona opstond uit het dodenrijk althans. Dan wel uit de buik van de vis, op de derde dag. Is precies dezelfde gedachtegang. Dus het feit dat het moet toegepast worden op Israël in zijn geheel, sluit helemaal niet uit dat hetzelfde ook moet toegepast worden op de Heer Jezus zelf. Bovendien, de opstanding van Christus ten derde dagen komt natuurlijk prachtig overeen met de herleving, om het dan maar zo te zeggen, van deze Hiskia. Ook op de derde dag. En het komt overeen met de bekering en dus de herleving, de wedergeboorte van Israël op de derde dag. Waarbij natuurlijk Petrus er aan toevoegt dat je dan wel jaren moet rekenen van dagen moet rekenen van 1000 jaar per stuk. Maar niettemin, dat is wel degelijk de normale gedachte. Dat is ook de aardigheid dat in die uitspraak over de derde dagen onze bedeling altijd verborgen ligt. Hè? We zijn geneigd te zeggen, die derde dag, dat is de opstanding van Christus, daar komt de verlossing tot stand enzovoort. Natuurlijk, dat is ook zo, maar de andere kant van het verhaal is dat de derde dag nog steeds moet beginnen. Na twee dagen van duizend jaren, en pas dan zal de verlossing plaatsvinden, in ieder geval wat betreft de openbaring van het koninkrijk en de bekering van Israël enzovoorts. En de uitdrukkingen daaromtrent zijn altijd dubbelzinnig, en dat is hier dus ook zo. Aan de derde dag zult je opgaan in het huis des Heren. Toegepast op de geschiedenis van Israël kom je vanzelf terecht bij de gemeente. Het ontstaan van de gemeente op de derde dag. Gemeente die beschouwd kan worden als een wedergeboorte van Israël. Een volk Gods onder het nieuwe verbond, waarvan de gemeente de eerstelingen zijn, zo is het nog eenmaal. Ja, hoe letterlijk je dan de term Israël wil nemen, kan me helemaal niks schelen, maakt niks uit namelijk. Je mag het van mij heel letterlijk nemen. Je mag het ook puur overdrachtelijk nemen. Doet de schrift ook. Dus het maakt helemaal niks uit. Maar toegepast op de gemeente klopt het. De gemeente is inderdaad zo'n tempel. En wanneer wij tot geloof komen, dan gaan wij op in het huis des Heren. Maar de hogere toepassingen van op de Heer Jezus klopt natuurlijk ook. Je kunt het zelfs nalezen in heel wat psalmen, waar gesproken wordt over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En de gedachte is dat als hij verlost zal worden uit de banden des doods, vanuit het dodenrijk, zou hij inderdaad de tempel binnen gaan, staat er. Ja. Ik ben proberen een brein de psalm in mijn herinnering te brengen. Maar het is zo lang geleden dat ik op een gereformeerde school zat, dus dat weet ik niet zo goed meer. Hè? Maar in ieder geval, er werd geroepen vanuit het dodenrijk tot in, hoe heet het ook alweer? Tot naar Gods paleis, het Hof der Hoven. Hoe is het ook weer? Hè? Is dat psalm 138?
Ja.
Hè? Zoiets, hè? Nou goed, maar lees het maar na. Er zijn heel wat psalmen die precies hetzelfde zeggen. Dat hij zou opstaan uit de dood. Ja, de psalmist, maar de gedachte is natuurlijk de Messias. Zou opstaan uit de dood en inderdaad de tempel, het heiligdom, dan wel de hemel binnengaan. En zoals de Hebreeënbrief zegt, de hemel is nou eenmaal het ware heiligdom. Hebben jullie hem gevonden in de oude berijming of niet? Ja, zie je wel, ja. Hoe bestaat het? Nou goed. Maar inderdaad, daar gaat het om. De tempel binnengaan. Waarmee maar meteen gezegd wil worden dat die psalmen die erover spreken kunnen worden toegepast, en dat moet ook altijd, op het gelovige overblijfsel van Israël, wat ooit verlost zou worden. Dat is de meest voor de hand liggende toepassing. Gelovige overblijfsel van Israël roept om verlossing, roept de naam des Heer aan, wordt ook verlost en er wordt inderdaad een tempel gebouwd in het koninkrijk en men gaat op naar Jeruzalem en men gaat de tempel in. Natuurlijk. Maar je vindt er aan de andere kant, in de hogere toepassing, vind je de toepassing daarvan op de gemeente, die inderdaad ook de naam des Heren aanroept, ook verlost wordt op de derde dag, want wij zijn ook verlost op de derde dag, hoor. Onze verlossing kwam tot stand bij de opstanding van Christus. Dat kan je missen. En het leven wat wij ontvangen hebben, vindt daar zijn oorsprong. Maar goed, op verlossing dus, en wij gaan inderdaad ook dat heiligdom binnen, daar komt het op neer. Het beloofde land, het hemels Jeruzalem, en hoe dat maar heet, mag het ware heiligdom enzovoorts. Maar dat is weer zo, omdat de allerhoogste toepassing waar is. Namelijk omdat de Heer zelf uit de dood opstond. En inderdaad het heiligdom, het ware heiligdom, niet met handen gemaakt, is binnengegaan. En hier lees je over Hiskia, die zal opstaan ten derde dagen en zal opgaan in het huis des Heren. En staat in verband met inderdaad de onderbreking van de tijdrekening. En dan heb je ook weer het verhaal, hè? Namelijk toepassing op Israël, toepassing op de gemeente. Dat laatste zou je bijzonder moeten doen natuurlijk, vanwege die onderbreking. Maar in de hoogste instantie spreekt het inderdaad over de Heer Jezus Christus. Goed, nou nog even wat. Want dat vind ik wel aardig. Er staat hier in vers 7 van 2 Koningen 20. Er staat: daarna zeide Jesaja, neem een klomp vijgen. En zij namen ze. Dat wil niet zeggen dat de klompen toen al waren uitgevonden, maar gebruikt werden om vijgen te verpakken. Dat is het niet, nee. Wij zeggen een klomp vijgen. Wij kennen het woord klomp. Een soort klos, hè? Iets wat samen, wat lomp. Klompen, wat lomp samengeperst is, want het zijn inderdaad lompe dingen, hoor, klompen, zal het u vertellen. Maar goed, dat even terzijde. De andere vertaling geeft netjes een vijgenkoek. Een koek van samengeperste vijgen. Want de Engelsen kennen het woord klomp niet, hè? Nee. Ja, dat is een beetje lastig. Maar een koek van samengeperste vijgen. Zij namen ze en legden ze op de zweer en hij werd genezen. Misschien is dat wat voor u, dokter. Geneeskrachtige werking. Oh, dat mag niet meer. Nou goed. En de geneeskrachtige werking van vijgen. Ik sta er niet voor in of het werkt, maar bij Hiskia wel. Het aardige is dat vijgen in het algemeen in de Bijbel rechtstreeks verband houden met, nou laten we maar zeggen, aardse zegeningen. Het komt eigenlijk een beetje overeen met melk ook. In tegenstelling tot vaste spijs. Hè? Vijgen staan voor aardse zegeningen. Vijgen hebben te maken met in ieder geval zienlijke dingen. Nee, positief. Zeker positief. Wij brengen altijd gewoonlijk de vijg in verband met bijvoorbeeld de bedeling van de wet. Eigenlijk zou het moeten zijn die bedeling van het nationale bestaan van Israël. De vruchtbaarheid, want vijgen zitten vol zaad. De vruchtbaarheid van deze oude wereld. Zegeningen ook van deze zinnelijke wereld. Met de wet inderdaad als hoogtepunt. Dat neemt echter niet weg dat je de vijgen net zo goed in verband kunt brengen. Of net zo goed, maar daarna ook in verband kunt brengen met de openbaring van het koninkrijk straks in zeg maar de 1000 jaren. Daar komt het op neer. En als hier sprake is van een klomp vijgen, wil zeggen dat die vijgen tot één zijn geworden, samengevoegd zijn, verbonden zijn geworden, kortom gebracht zijn onder het nieuwe verbond, één geworden enzovoorts. Zodat de klomp vijgen feitelijk ook een uitbeelding zijn van het Messiaanse Rijk in de toekomst. De eenheid namelijk die tot stand gekomen is doordat alles wat maar losloopt in de wereld inderdaad samengevoegd is in Christus. Maar vanwege de vijgen, vanwege dat de vijgen staan voor zienlijke dingen, praten we dan toch over de openbaring van het koninkrijk uiteindelijk. Nou goed. Dan laat ik deze geschiedenis even schieten. Misschien kom ik er straks nog op terug. En dan blader ik naar Hosea. We komen terecht in de geschiedenis van Hosea, de eerste hoofdstukken bedoel ik dus. Waar we in hoofdstuk 1 en 2 profetieën vinden over dat Israël ooit niet Gods volk zou zijn. Aangeduid als Lo Ami, niet mijn volk, betekent dat letterlijk. En in een andere term, Israël zou zijn lo rugama, dat wil zeggen niet ontfermd, soms vertaald met niet bemind. Maar in ieder geval niet mijn volk. Maar er wordt vervolgens op gewezen dat daarna ooit Israël wel weer Ami zou zijn. En dus wel weer Gods volk zou zijn. Maar dat zou moeten zijn dus onder het nieuwe verbond vanzelfsprekend. In dat verband lezen wij over de geboorte van kinderen van Hosea. En de namen van die kinderen duiden aan de geschiedenis van Israël. Dat zijn namelijk achtereenvolgens Jezreel. Dat is in vers 4. Jezreel wordt geboren. Noem zijn naam Jezreel, want nog een weinig tijd, zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu, en zal het koninkrijk van het huis van Israël, van de 10 stammen, daar gaat het over, doen ophouden. En de naam Jezreel houdt dus verband met het einde van het 10 stammenrijk, Jezreel. En Jezreel wordt vertaald met dat God zal verstrooien. Dus hij spreekt over de verstrooiing, de verstrooiing van de 10 stammen, later in Assyrische ballingschap. Maar de dubbelzinnige zit er maar in dat de term strooien wel erg neutraal is. Want als men weet wat er gestrooid wordt, dan vertaalt men het bij voorkeur met zaaien. Dat is volstrekt hetzelfde. Dat is ook strooien. Maar niet in de zin van iets kwijt zien te raken, hoewel het dat is. Maar met als doel het later in te kunnen zamelen en met een grotere opbrengst. En dat is het aardige van de 10 stammen natuurlijk. Zij werden verstrooid, maar niettemin werden zij gezaaid. En men is geneigd te zeggen, de 10 stammen zijn verstrooid, maar ik wijs er steeds op, ze zijn gezaaid. Namelijk, ze zouden vrucht voortbrengen. Ja, hoe dan ook. In elk geval verwachten wij ze terug voor het... Ik weet wel, er zijn er zelfs die zelfs dat niet geloven. Hè? Die verwachten die 10 niet apart terug in de toekomst. Want die denken dat de Joden 12 stammen van Israël vertegenwoordigen. Dat weten de Joden zelf gelukkig beter. Maar goed. Maar niettemin, wij verwachten 10 stammen terug uit de verstrooiing. En dan hebben we het nog niet eens over onze bedeling dus, hè. Maar dat laat ik nog even liggen. Dan komen we daarna terecht bij vers 6. Zij ontving wederom baard en dochter en hij zeide tot hem, noem haar naam Lo Rugama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. En dat was een wegvoering eveneens. Maar nu van de 2 stammen, Eigenlijk, als we het op volgorde lezen waarin het hier staat. Het is niet erg belangrijk overigens, maar ik doe het maar wel even zo. Lo rugama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen. En niet meer ontfermen is hetzelfde als lo rugama. Ik zal mij niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Historisch komt het overeen met de wegvoering van de twee stammen in Babylonische ballingschap, waaruit zij overigens officieel, althans gedeeltelijk, terugkeerden. En dan vers 7. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen, zal ze verlossen door de Heer hun God, en zal ze niet verlossen door boog, nog door zwaard, nog door krijg, door paarden, nog door ruiteren, enzovoorts. En dan gaat het verder met vers 9. En hij zeide, noem zijn naam Lo-Ami, want er werd er weer een geboren. De derde, Lo-Ami, want gij lieden zijt mijn volk niet. Want, er staat gewoon, want gij lieden zijt Lo-Ami. En deze keer dan vertaald, hè? Gij lieden zijt niet mijn volk. Zo zal ik ook de uwe niet zijn. En dat is dan de wegvoering van het Joodse volk eigenlijk in dagen aan het begin van onze jaartelling. Vooropgesteld dat we deze drie achtereenvolgens toepassen op de ballingschappen van Israël. Eerst het Assyrische ballingschap van 10 stammen. Daarna ook de ballingschap van 2 stammen, zodat toen alle 12 stammen weggevoerd waren. De 2 dus in Babylonische ballingschap. En daarna de verstrooiing van Israël in het jaar 70 van onze jaartelling onder de Romeinen. Het einde van de Bijbelse Joodse staat uit het Nieuwe Testament, zal ik maar zeggen. Maar daaruit zal het terugkeren, want eigenaardig genoeg lezen we in vers 10. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk, niet tot hen gezegd zal worden, gij zijt zonen des levende gods. Zodat er een belofte is van zegeningen eigenlijk voor heel Israël, voor 12 stammen namelijk. Het enige wat aan de verklaring zo niet vol te houden is, is dat er 3 verschillende zaken zijn in het verleden. Ik heb het nu tot nu toe zo toegepast. Dat oud-testamentisch klopt dat precies. Historisch klopt het ook precies. Er is echter 1 probleem. Het probleem is dat in het Nieuwe Testament, in de dagen dat de Joodse staat nog bestond, gezegd door Paulus gesproken werd over deze profetieën. En hij beschouwde toen al Israël in zijn geheel als Lo-Ami. Zodat je ze ook gewoon bij elkaar kunt optellen, deze 3, en beschouwen als een algemene profetie, een drievoudige profetie over een Israël wat niet Gods volk is. Zolang het tenminste niet gelooft, en het gelooft in oud-testamentische tijd ook al niet. En dan klopt het precies, want dan gaat de apostel verder met te zeggen dat men door geloof weer Ami wordt. Door geloof in de opgewekte Christus namelijk. En ik, zo uit het hoofd verwees ik dan even naar Romeinen hoofdstuk 9. En natuurlijk vinden we het ook terug in 1 Petrus. Ik weet het zo gauw niet. 3? 2? Weet ik niet. Doet er ook even niet toe. Dat moet er hier wel bij staan, natuurlijk, ergens. Hè? Waar dat staat.
9:25.
Ja, Romeinen 9, ja. Dat is niet het probleem. Ik zocht naar het aanhalen daarvan in Petrus, maar dat kan ik zo gauw niet vinden. Oh ja, 1 Petrus 2. Ja, dat is goed. 1 Petrus 2. Nou goed, daar heb ik het nog even verder niet over. Hoe ik hier terechtkom op deze geschiedenis, dat vraagt u zich af natuurlijk. Hè? Hoe ik ineens in Hosea terechtkomt. Wel, er zijn 2 toegangen. De 1 is het vers wat ik niet gelezen heb. Dat is namelijk nog 1 vers eerder, in vers 3 namelijk. Zo ging hij heen en nam Gomer, een dochter van Diblaim, en zij ontving en baarde, en toen kreeg ze die 3 kinderen als uitbeelding van de geschiedenis van Israël. Maar Diblaim, betekent een klomp vijgen. Juist, dat is dat woord, ja. Sterker nog, een dubbele klomp. 2 klompen vijgen, eigenlijk. Een dubbele. Maar voor de rest is het hetzelfde woord als wat we tegenkwamen in 2 Koningen, wat was het, 2 Koningen 20. Daar was het 1 klomp vijgen. Hier is het een dubbele klomp vijgen. Hoe je zoiets moet voorstellen, weet ik niet. Ja, linkse klomp en rechtse klomp, hè? Ja. Nou, een dubbele klomp vijgen. De klomp vijgen, daarvan zei ik al, moet een uitbeelding zijn van het nieuwe verbond. Niettemin is hier een dubbele klomp vijgen. Dubbele zegeningen voor Israël. zodat je mag verwachten dat ook hier achter deze profetieën gemeentelijke waarheid verscholen zit. Nee, staat op mijn bandjes over Hosea niet. Die zijn te lang terug, hè. Die zijn te oud geworden inmiddels. Maar het is wel zo. Dubbele toepassing van hetzelfde principe. En dat het zo is, wel, dat blijkt inderdaad uit de aanhalingen daarvan in Romeinen 9. Maar zover ben ik nog niet. Want ik had nog een toegang tot deze geschiedenis. Namelijk in Hosea 3. Want het punt is dat in Hosea 1 Hosea moet trouwen met een vrouw der hoererijen. En wel, zij gedraagt zich in overeenstemming met de reputatie kennelijk. Want ze blijkt op een gegeven moment verdwenen te zijn. Weggelopen. Zelfs in slavernij geraakt kennelijk. Want hoewel niemand dat echt kan bewijzen, is er toch nauwelijks iemand die ontkent dat de vrouw over wie in hoofdstuk 3 gesproken wordt gewoon diezelfde vrouw is. Maar daar staat in hoofdstuk 3 vers 1... De Heer zei tot mij, ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend nochtans overspel doet. En ik zou niet weten waarom haar vriend niet gewoon haar echtgenoot zou kunnen zijn. Er zijn mensen die dat niet begrijpen kunnen. Dat spijt mij dan bijzonder. Hè? Ja, toch? Goed. Dus ga wederomheen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend nochtans overspel doet, gelijk de Heere de kinderen Israëls bemind. En dat sluit allemaal aan bij wat er in hoofdstuk 1 vers 2 en 3 staat. Want daar staat, de Heer zei tot Hosea, ga heen, neem je vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heer. Kortom, die houding van die vrouw is een beeld van de houding van Israël ten opzichte van haar man, namelijk ten opzichte van de Heer. En de vrouw blijkt weggelopen te zijn uiteindelijk, dat klopt natuurlijk precies, want het was ook wat in de kinderen werd uitgebeeld. Jezreel, Lo Ruhama en Lo Ami. Het is precies hetzelfde dus. Israël is weg. De vrouw is weg. Maar nadat het uitgebreid verteld is, zegt de Heer door Hosea, ga wederom heen, en het wederom is het sterkste. Wederom, bemin een vrouw die bemind zijnde van een vriend nochtans overspel doet. En men denkt dan gewoon dat deze vrouw niemand anders is dan diezelfde Gomer, de dochter van Diblaim, enzovoorts. En ik heb er niet het minste commentaar op. Ik denk dat het zo is, ja. Tuurlijk. En dan staat er vers 2, en ik kocht ze mij voor 15 zilverlingen. Dat denken wij altijd, dan zijn er 15 zoek. Want het zou toch voor 30 zilverlingen geweest hebben moeten zijn. Hè? Toch? Hoeft toch niet toe te lichten? Hoeft niet toe te lichten. Goed. Zou er toch 30 geweest moeten zijn? Jawel, dat zou wel kunnen, maar hier gaat het uitdrukkelijk om 15. En nou verder. Ik kocht ze mee voor 15 zilverlingen. De gedachte is dus historisch dat Hosea zijn weggelopen vrouw terugkocht. Was kennelijk in slavernij geraakt. Ja, wat dergelijke vrouw al niet overkomen kan, nietwaar? Maar goed, hij kocht haar voor 15 zilverlingen en een homergerst en een halve homergerst. Zodat je nou meteen weet wat anderhalve homergerst waard is. Dat zijn die andere 15 zilverlingen. Maar natuurlijk, het zou 30 moeten zijn. Niettemin, het zijn er 15. Ja. En ik zei tot haar, ik lees meteen verder. Gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren, nog een andere man geworden. En ik ook, na u. Dat betekent dus, Hosea koopt die vrouw terug. Maar in welke situatie is niet helemaal duidelijk. Hij koopt haar, maar van een huwelijk is niet echt sprake. Ik hoop dat het duidelijk genoeg zeg. Hè? Het was een vrouw, dus daar gaat niks van af. Maar van een huwelijk was niet echt sprake. Gij zult vele dagen na mij blijven zitten, staat er. En ik ook na u. Dus betekent vanaf dat moment zouden ze geen gemeenschap met elkaar hebben. Hoewel hij die vrouw gekocht had. En dan? Want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten. Dan denk je, dat is niks verkeerd, hè, zitten, eigenlijk. Of moet het nieuwe verbond zijn, of niet? Hè? Moet men toch de rust zijn ingegaan? Maar goed, De kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst en zonder offer en zonder opgericht beeld en zonder efod en terafim. Waarbij ik van terafim even moet zeggen dat dat een reputatie heeft een afgodsbeeld te zijn, maar in werkelijkheid is de terafim een uitbeelding van Christus in onze dagen. De verborgen Christus. Ik weet niet, leest u het maar eens na. Als u een concordantie hebt, vindt u het zo terug. Terafim zijn altijd zoek. Men weet dat ze er zijn, maar men weet nooit waar. Ik ken trouwens een vrouw die zat er opeen, maar was toen wel onvruchtbaar. Dat wil zeggen, de terafim was er niet, was zoek. Maar ze was onvruchtbaar. En dat is dus net als hier. Hier is de terafim ook zoek. En de vrouw is onvruchtbaar, terwijl zij geen man bekende. En ze zit, jazeker. En dan staat er, en daarna zullen de kinderen Israël zich bekeren en zoeken de Heer hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heer en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Waarmee gezegd wil zijn dat deze periode waarin deze vrouw wel gekocht is, maar niet gemeenschap heeft met de man, is de uitbeelding van de situatie in onze dagen. En pas in de toekomst zal Israël zich bekeren tot de Heer enzovoorts. En in onze dagen, onze bedeling, zou Israël zijn zonder koning. Dat klopt. Het koningshuis is zelfs zoek. En zonder vorst, zonder kroonprins. Dat betekent zonder kroonpretendent eigenlijk. Dat klopt natuurlijk. Geen Messias dus ook, hè. Geen Messias hetzelfde. Zonder offer. Wat heet? Er is helemaal geen offerdienst bovendien. Het offer is er niet, maar offers in het algemeen ook niet. Er is ook geen tempel trouwens. Zonder opgericht beeld, daar zou je eventueel de tempel onder kunnen verstaan. Opgericht beeld, maar die is er ook niet. En zonder efod en terafim, dat wil zeggen, zonder efod wil zeggen dat er geen hoge priester is. Want de hoge priester draagt de efod, hè. Dus geen koning, geen priester en geen terafim. En terafim wordt geacht een soort godheid te zijn die mens zou moeten genezen. Maar zoals gezegd, die is altijd zoek. Die is altijd verborgen. Maar dat is helemaal een uitbeelding van onze dagen. Daar ga ik me verder niet op in. Maar het is een beschrijving van Israël in onze dagen. En daarna pas zou Israël zich bekeren en zoeken de Heer hun God. Maar let op dat erbij staat, niet ze zullen zoeken de Heer hun God, maar de Heer hun God en David hun koning. Zodat het daarbij uitdrukkelijk gaat om de openbaring van het koninkrijk en de zichtbare uitwerking van het nieuwe verbond. Maar de dagen daartussen zijn de beschrijving van Israël nu. Maar het eigenaardige is dat Israël geacht wordt volgens deze uitspraken het eigendom van de Heer te zijn. Hosea is een beeld van Jehovah, stond er immers, hè. Maar Hosea heeft die vrouw gekocht, zoals de Heer inderdaad Israël gekocht heeft. Is toch zijn eigendom. En toch gebeurt er verder, toch komt er verder niks uit voort. Maar het is een beschrijving van onze bedeling. Je leert in ieder geval uit dat nog Israël, nog de gemeente, de bruid is in onze dagen. Dat kan nooit, hè? Nee, er staat van de Heer, net als van Hosea, ik zal geen andere vrouw hebben. Enzovoorts. Zal alleen zijn.
Kun je iets meer zeggen over die 15 zilverlingen en die anderhalve gouden gest waarom die splitsing?
Nou, dat is, ja, kan ik wel doen, maar het punt is dat normaal zou het 3 moeten zijn, maar het is verdeeld in 2 × 1,5. En dat komt bijvoorbeeld ook voor. Die 3 verdeeld in 2 × 1,5 komt bijvoorbeeld ook voor bij, noem eens wat, brandofferaltaar. En ik meen, zo uit het hoofd, maar dat is erg moeilijk zo gauw, ik meen ook bij de Ark des Verbonds. Misschien niet 1,5 hoog. 1,5 hoog, L, 1,5 L hoog. De halve hoogte van het brandofferaltaar. Ik weet het niet zeker hoor, want ik moet het zo ineens opbrengen, dan weet ik dat niet zo goed. Maar in het brandofferaltaar heb je dat ook verdeeld in een halve hoogte. En dat slaat wel degelijk op de dubbele toepassing van de belofte. Dat is eigenlijk alles. Om het dan kort te houden. En dat het over gerst gaat, dat slaat inderdaad op het koninkrijk. Hè? Gerst staat altijd voor koningschap. Nieuw verbond, maaltijd, brood, natuurlijk. Maar in verband met koningschappen in het bijzonder, hè? Nou goed. Het eigenaardige nu van deze geschiedenis zelf is dat het profetieën zijn over Israël. Een Israël wat niet Gods volk zou zijn, wat zoek zou raken, als ik het nou even bij elkaar tel, hè, die eerste drie hoofdstukken. Maar wat niettemin toch Gods volk zou zijn in de toekomst. Maar daartussenin is een periode waarin Israël aan de ene kant, langs één kant bekeken, wel degelijk Gods volk is, want de Heer, of het Hosea, had Gomer gekocht. Ze was weggeraakt, maar hij had haar gekocht. Was Gomer toen zijn vrouw of niet? Zijn echtgenote of niet? Ja, dat maakt het wat moeilijk. Die tussenliggende dagen dus, hè? Dat zijn tussenliggende dagen, een periode waarin die vrouw wel weer terug is, maar waarbij niet echt sprake is van de herstel van het huwelijk. Ja, dat is een moeilijke zaak, maar in dat verband wordt over die 15 gesproken. Dat lijkt mij voorlopig voldoende over die 15, hè. Het gaat over een onderbreking in de tijd en een speciale aparte tijd. Het enige probleem is dat we ermee zitten dat 15 normaal zou moeten staan voor verhoging. Maar je kunt wel natuurlijk zeggen die gewoon maar goed verhoogd, verlost van de slavenmarkt, vrijgekocht. Israël verlost van de wet en zo zou het allemaal kunnen zijn. Maar niettemin, zij heeft geen gemeenschap met de man. En dat is wel een beetje raar. Toch. Nou, het punt is dat deze tussenliggende periode, waarin niet van gemeenschap sprake is, de uitbeelding is van onze bedeling en de beschrijving is van Israël, aan één kant als niet Gods volk, aan de andere kant toch heeft de Heer er op een of andere wijze de een of andere binding mee. Hè? Toch? En dat maakt het wat lastig, want je kunt wel zeggen, in onze dagen is Israël terzijde geschoven. Maar neem niet weg dat deze positie van Gomer ontstond niet toen ze terzijde geschoven werd, maar juist toen ze aangenomen werd. Gekocht werd. En dat maakt de verklaring van de typologie tamelijk ingewikkeld. Maar het wordt iets eenvoudiger als wij inderdaad een verband leggen met Romeinen hoofdstuk 9, want daar wordt het aangehaald. Maak gewoon van de gelegenheid maar even weer gebruik om die profetieën in te gaan. In Romeinen 9 staat in het algemeen vanaf vers 6 dat niet iedereen die van Israël afstamt ook Israël is. Er zijn dus Israëlieten die lo-ami zijn en aan de andere kant zijn er zelfs heidenen die ami zijn. Die tot Gods volk behoren, want het gaat om geloof, staat daar. Ik ga er niet op in, ik zeg alleen waar het staat. Ik lees er niet eens één vers van. Maar daar staat het. Hè. Dat wil zeggen, of men tot het volk van God hoort, is geen kwestie van afstamming, maar een kwestie van geloof. En dat wou ik wel even goed vastgesteld hebben. Paulus kennelijk ook, want daarom vertelt hij dat natuurlijk. Maar daarna spreekt hij inderdaad over klompen. Maar nu niet klompen van vijgen, maar klompen van leem. En hij spreekt dan over het merkwaardige verschil tussen de positie van Israël onder het oude verbond en de positie van de gemeente onder het nieuwe verbond. En hij zegt dan, hij stelt dan vast in vers 21, heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere, waarbij hij het gewoon heeft over vat ter ere, namelijk het volk Gods onder het nieuwe verbond, en dat is ook op dat moment de gemeente. En het vat ter onere is uiteraard, of was uiteraard, Israël onder de wet, onder het oude verbond. En dan, en of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. En dat spreekt over een zondig en bovenal ongelovig volk onder het woord Gods, onder de wet. Waarover God zijn toorn en zijn macht bekend maakt en over hen komt verderf. En vers 23, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. En dat is de bekende term van Paulus met betrekking tot de gemeente. Bereid tot heerlijkheid. Paulus was immers de man die zijn evangelie betitelde als het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Het gaat allemaal over de heerlijkheid van het nieuwe verbond. De hoge toepassing, de hemelse strekking vooral ook van het nieuwe verbond. En die twee staan hier tegenover elkaar. Maar dan zegt hij, dat die vaten de barmhartigheid, de gemeente dus, hè, dat hij die ook geroepen heeft, vers 24, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En daar zoeken wij niks achter. We denken, ja, je hebt twee soorten, Joden en heidenen. En de gemeente wordt geroepen inderdaad uit Joden en heidenen, dus dat klopt. En dan, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En dan zit je met een probleem. Want dat van die uitspraak dat Lo-Ami Ami zou worden en Lo-Ruhama, niet bemind, dat het Ruhama, namelijk bemind, zou worden, die uitspraak wordt hier vanzelfsprekend toegepast op de gelovigen uit de Joden. Dat is het punt niet en daarvoor hoeft het ook niet aangehaald te worden. Maar hij zegt juist uitdrukkelijk in vers 24 dat het gaat niet alleen om Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, zodat dan de uitspraak in Hosea nu wordt toegepast op gelovigen uit de heidenen in het bijzonder. Nou ja, je kunt zeggen, die uitspraak hier in vers 25 aangehaald uit Hosea wordt toegepast op de Joden en heidenen die tot geloof komen. En dat is natuurlijk altijd nog de beste gedachte. Natuurlijk, dat is ook zo. Maar niettemin ligt van nature de nadruk op die heidenen die genoemd worden. Niet Joden, dat is vanzelfsprekend. Maar Jood en heidenen, zodat het gewicht van het vers komt te liggen op heidenen. Maar daar zitten we met een probleem. Omdat de heidenen, omdat van de heidenen niet gezegd kan worden, en ze ook niet gezegd wordt in Hosea, dat zij ooit Ami waren en daarna Lo-Ami werden. Of anders, er wordt van de heidenen niet gezegd dat ze eerst Gods volk waren en wegens ongeloof verstoten of verstrooid werden en dan in de toekomst alsnog weer Gods volk zouden worden. Zo, hè? Dat begrijpt u toch? Nou, dan kom je dicht in de buurt. Ja, de uitspraak gaat in wezen over alle drie, hè. Of het nou Jezreel of Lo-Ruhama of Lo-Ami is. Het merkwaardige is dat Jezreel hier niet eens genoemd wordt, hè. Maar dat kan in deze vorm ook niet, omdat Jezreel is maar één naam. Hè, het is niet... die andere namen zijn Ami en Lo-Ami. Mijn volk en niet mijn volk. En Ruhama, Lo-Ruhama, ontfermd en niet ontfermd. Daar kun je mooie zin mee bouwen. Maar met de term Jezreel niet, omdat het een en hetzelfde woord is wat je negatief en positief kunt uitleggen. Namelijk verstrooid, maar ook gezaaid. En dan vooral met zicht op de oogst. Dus die uitdrukking ontbreekt merkwaardigerwijze. Maar de aardigheid is dat de drie uitspraken eigenlijk van toepassing zijn in Hosea uitsluitend op Israël. Ja, 2 en 10. Stammen. Maar op Israël. Terwijl hier de klemtoon in de gedachtegang komt te liggen op dat het heidenen zijn. Nou ja, Joden, maar uitdrukkelijk ook heidenen. En daar zit het probleem. Zodat je nu de vanouds bekende, bij ons langzamerhand bekende vraag moet stellen. Wat een rare heidenen zijn dat. Welke heidenen zijn dat? Toch? Je krijgt toch het vermoeden dat de apostel praat over een hele speciale categorie heidenen, of niet? En dat kun je ook nog uitredden door te zeggen, nou ja, hij heeft het natuurlijk over gelovigen uit de heidenen. Jawel, dat begrijp ik, maar dat bedoel ik uiteraard niet, hè? Want ook van de gelovige heidenen kan niet gezegd worden dat ze eerst Ami waren, daarna Lo-Ami en door geloof zijn ze alsnog Ami geworden. Het blijft hetzelfde verhaal, dat kan je zo niet zeggen. Wat zijn dat voor rare heidenen? En dan blijft het oude verhaal natuurlijk. De profetie van Hosea gaat over heel Israël. Geheel Israël, kan niet missen. Paulus praat hier over degene die deel uitmaken nu. Of die behoren bij, nu bij die vaten der barmhartigheid en dus bij de gemeente. En hij zegt dat het niet alleen van toepassing is op de Joden, maar ook op de heidenen die tot geloof komen. En als het Israël is en Israël blijkt te bestaan uit Joden en heidenen, Dan weet je meteen. Dat Smurf-effecten, noem ik dat weer, hè. Dat had Smurf kunnen staan voor heiden. Het maakt niks uit wat er staat. Er kan een jumbootje staan. Een joker mag ik geloof ik niet meer zeggen. Maar dat had er ook kunnen staan. Wat er moet staan, weet je meteen. Het gaat om Lo-Ami, dat is Israël. Dat Ami wordt niet alleen bestaande uit Joden, want dat zijn maar twee stammen van Israël, maar ook uit heidenen, zodat je er niks anders van kunt maken dat de heidenen die Paulus in gedachten heeft, zijn in de eerste plaats dus 10 stammen van Israël. Daar kom je wel bij terecht. En als je het zo leest, klopt elk detail van het verhaal. Alleen, waar je dan mee blijft zitten, is met eventueel de vraag. We krijgen gewoon een andere vraag. Dat is de vraag van, maar geldt het dan niet voor degene die heidenen van geboorte zijn? En dan is mijn antwoord, ja, maar dat was altijd al zo. Dat was onder het oude verbond ook al zo. Was altijd al zo. Elke heiden kon toetreden tot Israël en werd daardoor bij genationaliseerd. Genaturaliseerd, dat bedoel ik. En werd dan toegevoegd aan één van de 12 stammen van Israël. Waarschijnlijk mede afhankelijk van waar hij zich zou vestigen. In het land, dat is alles. Dat was dus altijd al zo, want het hoeft niet eens apart vermeld te worden. Elke heiden kon deel krijgen aan Israël. Maar als die hier apart vermeld wordt, gaat het om iets heel bijzonders. De profetie uit Hosea gaat over Israël. Hij wordt hier toegepast op de gemeente en er wordt bijgezegd, niet alleen uit de Joden, maar ook uit, nou ja, vanzelfsprekend. Hè? Toch kom je weer terecht bij die kwestie van die 10 stammen. Datzelfde verhaal geldt in principe voor wat Petrus erover zegt in 1 Petrus 2, dus dat hoef ik niet aan te halen meer. Maar het is inderdaad dezelfde gedachtegang. Maar wat we in de geschiedenis zelf vinden, is dat inderdaad de tegenwoordige periode een periode is waarin de Heer Israël zou vrijgekocht hebben. Gekocht zou hebben. Of ze echt vrij was, weet ik niet. Maar in ieder geval, Hosea had Gomer gekocht, was zijn eigendom, maar er zou geen sprake zijn van gemeenschap. En dat is inderdaad een heel goede verklaring. Het principe blijft namelijk dat Israël, 2 en 10 stammen, inderdaad zijn eigendom is. Maar het leidt niet tot gemeenschap. Het leidt niet tot resultaat. Het leidt niet tot de openbaring van het koninkrijk. Integendeel. Nou, meer kan ik er niet van zeggen. Want de 10 stammen zijn nog steeds gewoon 10 stammen. En de Joden zijn nog steeds gewoon de Joden. Maar neem je weg dat God uit hen een volk voor zijn naam organiseert of roept, of hoe je dat er maar zeggen mag. En de positie van Israël als zodanig wordt daar niks anders van. Ik weet niet of ik het hier gezegd heb of dat het ergens anders was. Maar ik heb in ieder geval gezegd, in onze dagen is het onmogelijk dat het Joodse volk tot geloof komt. En tot aanroepen van de naam des Heren. En dat is zo omdat de gemeente bestaat. Nee, dat is niet iets magisch. Ook niet omdat het woord het zegt. Dat kan namelijk gewoon niet. Omdat als heel het Joodse volk vandaag tot aanroepen van de naam des Heren zou komen, zouden zij theoretisch allemaal toegevoegd worden aan de gemeente. Zodat als echt elke Jood, theoretisch, als elke Jood ineens tot geloof komt, dan bestaat er ineens geen Joods volk meer. En waarmee gezegd wil zijn dat het Joodse volk als zodanig, als Joods volk, dus niet tot bekering kan komen. Een Jood kan wel tot bekering komen, theoretisch kan elke Jood tot bekering komen, maar het Joodse volk niet, omdat het dan ophoudt Joods volk te zijn. Elke Jood die tot geloof komt, maakt deel uit van de gemeente in onze dagen. Zodat het Joodse volk gewoon blijft wat het altijd is. Wat er ook gebeurt, wie er ook tot geloof komt enzovoorts. Hoezeer men de naam des Heer ook aanroept, het Joodse volk blijft gewoon Joods volk. En de bekering daarvan en de openbaring van het koninkrijk aan de Joden komt dus pas, kan dus ook pas komen, is gewoon technisch ook zo, hè, kan dus ook pas komen nadat de gemeente voltooid is. En dus ook weggenomen is. Kan pas op het moment dat er aan de gemeente niet meer kunnen toegevoegd worden. Omdat dat een volkomen afgesloten project is, om het zo te zeggen. Nou, dat moet duidelijk zijn. En nu vullen we voor Jood in Efraïm. Of gewoon de 10 stammen. Want dat is hetzelfde verhaal. Vul dus maar gewoon heel Israël, de 12 stammen. Een Israëliet kan tot geloof komen, dan maak je deel uit van de gemeente. Maar het volk Israël in zijn breedste betekenis kan inderdaad niet tot bekering komen. Het koninkrijk kan daar niet aan openbaar worden. Want zodra in onze dagen heel Israël tot geloof zou komen, zou het volk Israël ophouden te bestaan. We zouden deel uitmaken van de gemeente. Zodat de positie van Israël perfect beschreven wordt in de positie van Gomer. Wel het eigendom des Heren, wel gekocht, maar geen gemeenschap enzovoorts. En dus staat de klok stil. Er kan niks mee gebeuren. En als er niks gebeuren kan, dan staat kennelijk de klok stil. Of andersom, als de klok stil staat, kan er niks gebeuren. Toch? Nee, dat, zo is het nou eenmaal. Daarom dat heeft hier niks mee te maken, maar daarom krijg ik altijd een beetje kriebels als men vraagt of er straks in de eeuwigheid eigenlijk wel tijd is. Hè? Ja, stel voor dat er geen tijd was, dan hadden we niks te doen. Dan konden we niks doen. Hè? En als, aangezien we daar wat doen moeten, wat doen zullen, laat ik het zo zeggen. Aangezien we wat doen zullen, moet er dus ook tijd zijn. Maar wat Israël betreft, staat de tijd inderdaad stil. Zo kun je dat rustig zeggen, als je dat niet al te letterlijk opvat natuurlijk. Maar staat de tijd stil, want er kan niks mee gebeuren. En dat is de beschrijving die we vinden in Hosea 3. Nou goed, dan laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. Ik wilde dit onderwerp nou maar weer verder laten rusten, dat uit Hosea, want het heeft niet zoveel ook trouwens met onze 15 te maken, behalve dan dat de 15 natuurlijk toch even wordt genoemd in Hosea. En vanwege natuurlijk die vijgen, klomp vijgen, dubbele klomp vijgen zelfs, uit Diblaim, die daar nou eenmaal even werd aangehaald. Maar ik wil even met u naar een paar andere vijftienen in de Bijbel. Eén heb ik uit het hoofd genoemd, het was Genesis 7, vers 20, waar zo mooi staat, 15 ellen omhoog namen de wateren de overhand en de bergen werden bedekt. Dat betekent dus dat de wateren 15 el boven de bergen uitkwamen. Hè? 15 ellen omhoog namen de wateren de overhand, namelijk boven de bergen, ofwel, en de bergen werden bedekt. Waarbij de gedachte natuurlijk in de eerste plaats is dat die ark zelf ook 15 el boven die bergen werd opgetild. Dat is niet zoveel, dat is 7,5 meter, zoiets, hè? Dat hangt van de lengte van de el af. En dat, ik neem het altijd maar ruw gewoon voor een halve meter. Want er zijn zelfs ellen die zijn korter dan een halve meter. En er zijn zelfs ellen die lopen tot boven de 60 centimeter. Afhankelijk van wat voor soort L. En bovendien hangt het af of het inkoop of verkoop is natuurlijk. Ik wist precies wie het eerst zou reageren. Ja, goed, dat weten wij dus niet. Er zijn trouwens hele theorieën over de lengte van de L, hoeveel dat precies zou moeten zijn. Men heeft het dan zelfs over een Bijbelse L, die zou dan weer afwijken. En dan heb je nog de zogenaamde piramide-L, maar goed, daar zullen we het helemaal maar niet over hebben. Dat doet er ook niet toe. Het gaat eigenlijk hoofdzakelijk over het getal, want L betekent ook alleen maar gewoon afmeting. Net als ons woord meter trouwens, betekent eigenlijk hetzelfde als L, namelijk een afmeting. Dat doet er weinig toe. Maar goed, die laat ik maar even weer schieten. Wat ik aan vijftienen zou moeten noemen, doe ik even gewoon uit het hoofd, maar u kunt ze allemaal terugvinden, Leviticus 23, is dat op de 15e van de eerste dag het feest begint van ongezuurde broden, dan wel het feest van Pascha, blijf ik altijd dubbel zeggen, hè? Het is hetzelfde. Op de 15e van de eerste maand, waarom ook niet, de eerste maand zelf schiet mij te binnen, is de maand Aviv. En dan schrijf je met een 1, een 2, een 10 en weer een 2. Dus heeft het ook een getalswaarde van 15. De maand Nisan dus. Maar dat is toch al deze aanduiding. Aviv. De 15e van de eerste maand. En bedenk dan even dat de feestelijkheden van de eerste maand eigenlijk beginnen op de 10e. Ook heel leuk. Want op de 10e moet men het paaslam in huis nemen. En op de 15e is het feest van ongezuurde broden. Heb je hem weer, hè? De 10 begint, maar op de 15e is het pas echt, is pas echt feest. En nou we het daar toch over hebben. In de 7e maand, hebben we hetzelfde verhaal. Namelijk, vanaf de 15e van de 7e maand weer, is het feest van Loofhutten. Maar op de 10e is grote verzoendag. Zodat je altijd moet afvragen waarom niet meteen na grote verzoendag het Loofhuttenfeest gevierd wordt en waarom daar die 4 dan wel 5 dagen tussen zitten. Het antwoord is zoals altijd het uit op onze bedeling. De extra verhoging enzovoort. Waarbij ik moet zeggen dat het feest van ongezuurde broden uit de eerste maand wel degelijk van toepassing is op onze bedeling. Het is er een beeld van. Niet uitsluitend, dat doet er ook niet toe, maar het is een beeld van het nieuwe verbond in het algemeen, van de nieuwe schepping, waarbij het zuurdeesem, de oude mens, de zonde, noem maar op, is weggedaan. En wel door de opstanding van het paaslam. De opstanding van Christus. Plaatsvindend op 14e. Dat wil zeggen het slachten en eten van het paaslam. Slachten en eten, maar dat komt overeen met dood en opstanding. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar op de 15e begint dan het feest. Het zou de 10e moeten zijn, maar dat is gewoon een vertraging. Men neemt de 10e het paaslam in huis en dan duurt het nog een poos. En pas op de 15e is het feest. Daar gaat het om. En hetzelfde doet zich voor in de 7e maand nog nadrukkelijker, omdat op de 10e dan daadwerkelijk feest is, 10e van de 7e maand, 10e Tisri, is namelijk grote verzoendag. En iedereen weet dat het Loofhuttenfeest wat daarna komt gebaseerd is op de verzoening die gedaan is, op de grote verzoendag. Niettemin zitten er dus 4, zeg maar 5 dagen tussen. Officieel 5, hè? Via de inclusieve rekenwijze, 5. In beide gevallen dus 5 ertussen. En dat is van belang natuurlijk, want 5 is sowieso onze bedeling. In de normale reeks, dus 5 staat voor verborgene dingen. Ja. Dus, de 15e van de eerste maand, feest van ongezuurde broden. De 15e van de 7e maand, feest van loofhutten. De 15e is dan ook inderdaad de dag van de uittocht uit Egypte. Nadat men het paaslam geslacht en gegeten had en nadat de eerstgeborenen gedood werden, ging men op de 15e, de andere morgen, ging men op de 15e uit Egypte. En het leuke is, toen begon men prompt aan een omweg, want staat er in Exodus 13, er staat er, want de Heer leidde hen niet op de weg van de Filistijnen, hoewel die nader was, maar de Heer vond het beter dat Israël niet naar de Filistijnen ging. En hij leidde hen, nou ja, dat is de korte weg. Over van Egypte naar Canaan, gewoon door de Gaza-strook. Dat is het land der Filistijnen. Palestina heet dat in de Bijbel. Dat is het land van de Filistijnen. De Gaza-strook noemen wij dat tegenwoordig, geloof ik. Maar de Heer leidde hen daar omheen. Want, zei hij, dan zullen zij de strijd zien, de kinderen Israëls. En dan zullen ze naar het Egypte terug willen. En typologisch is dat fenomenaal zelfs, omdat Filistijnen eigenlijk de uitbeelding zijn van een Israël, levend onder de wet, nadat de bedeling der wet beëindigd is. Want Egypte staat voor de wereld als zodanig, de slavernij in Egypte staat voor de slavernij onder de eerste beginselen der wereld, onder de wet namelijk. De uittocht uit Egypte is dus het einde van het oude verbond. Maar onderweg naar Canaan heb je dan nog de Filistijnen, want die zijn een beeld van de Israëlieten die eigenlijk van het oude verbond verlost zijn, maar niettemin onder het oude verbond en dus onder de wet leven. Ik kan het nou zo moeilijk snel uitleggen. Hè? Moet ik eens heel snel uitleggen? Nou, heel snel dan. Als Abraham uit... Ik kan niet snel. Wat ik nou weer tegenkom, zeg. Kom ik Terach tegen in Haran, maar vooruit. Maar goed, als Abraham uit Ur der Chaldeeën naar Canaan gaat, krijg je een onderbreking in Haran. Dat is een beeld van onze bedeling. Daar woonde de oudere tak van de familie. Oom Haran namelijk woonde daar. En pas daarna ging je verder naar Canaan. Maar goed, laten we dat nog even vergeten. Hij kwam in Canaan aan, maar nauwelijks was hij in Canaan, of er was hongersnood in het land. En toen ging Abraham met zijn vrouw naar Egypte om koren te kopen. Om koren te kopen bij de broeders van Jozef. Nee, bij Jozef. Nee, dat kan ook niet natuurlijk. Hè? Er was hongersnood in Canaan en Abraham moest naar Egypte om in leven te blijven. Daar raakte zijn vrouw in de slavernij, Sarah. Korte tijd, bij Farao namelijk. Maar na verloop van tijd kwam uit wie ze werkelijk was. Leuk, hè? En toen mocht ze weer mee terug en kreeg Abraham haar terug en gingen zij weer gewoon naar Canaan. Nou, die omweg door Egypte is een beeld van onze bedeling. In elk geval. Nou goed, dat is een beeld van hoe men buiten Israël terechtkomt enzovoorts. In elk geval. Maar er zit een andere betekenis achter, want het blijkt dat als Israël ontstaat, dan is het ook eerst in Egypte. Dan moet het naar Egypte namelijk, naar Jozef. Omdat er hongersnood is in hun eigen land, moeten ze naar Egypte, naar Jozef, ook Farao dus, hè, om daar in leven te blijven enzovoort. En daar zou bijna ook Israël in slavernij terechtkomen, daar kwam het trouwens ook, maar na verloop van tijd werd het daaruit verlost, zodat je ziet hoe de geschiedenis zich herhaalt. Maar wat ik probeer te zeggen, is dat de slavernij van Israël in Egypte een uitbeelding is van heel het oude verbond en daarmee in het bijzonder van de wet. Nou, dat is eigenlijk ook de geschiedenis van Abraham in eerste aanzet. Abraham komt in Canaan. Abraham is de verloste uit de Galdeeën enzovoort. Maar voordat definitief hij in het land gezet wordt, komt hij terecht in Egypte. Maar dat is een uitbeelding voor hoe Israël, als het ontstaat, terechtkomt niet in Egypte, maar hoe Israël terechtkomt onder de wet. Daar heb je dan het volk van God, het uitverkoren volk, maar het komt eerst onder de wet. Dat is Egypte. En daar verliest het zich bijna, zoals Sarah daar in slavernij terecht kwam, zal ik maar zeggen. Maar terwille van de beloften, want daar dus Abraham dan de uitbeelding van, terwille van de beloften wordt Israël, Sarah, dus toch uit Egypte verlost. En als ze vanwege Abraham alsnog naar het beloofde land, dat is dan de nieuwe verbond, de vervulling van de belofte. Heb je dat? Zie, als ik het snel doe, dan wordt het moeilijk hoor. Maar goed, terug naar Abraham, hè. Daarna krijg je dezelfde geschiedenis nog een keer met andere namen. Want dan is Abraham ineens Isaac geworden. En dan is Sarah ineens Rebecca geworden, kortom een generatie later. En dan is de hongersnood in het land. En dan gaat Isaac naar het zuiden. Waar zal hij naartoe gaan? Ja, naar Egypte natuurlijk. Maar de Heer houdt hem tegen en hij zegt nee, niet naar Egypte. Zover niet. Hij ging wel een heel eind. Maar hij bleef voor Egypte en dus was zij daar terecht bij de Filistijnen. Die heette toen trouwens nog geen Filistijnen, maar dat doet niks te zaken. Het heet dan Abraham te Gerar, namelijk bij Abimelech. En dat is de koning der Filistijnen. Dat kan niet missen, de koning van dat land daar. Dat zijn officieel eigenlijk Filistijnen. Maar Isaac staat meer dan Abraham voor echt het nieuwe verbond. De volgende generatie, de zoon van Abraham, de erfgenaam. Die krijgt door honger ook problemen in het land, wat eigenlijk beloofd is. En hij komt dan terecht in het land der Filistijnen. En daar raakt hij zijn vrouw, Rebecca, kwijt aan de koning van die Filistijnen, Abimelech. Precies hetzelfde verhaal als bij Abraham dus. Met enige verschil is dat het niet in Egypte is, maar wel een end in die richting. Maar niet in Egypte. En daar gaat het nou net om. Egypte staat dan voor de bedeling van de wet als zodanig. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar als Isaac met Rebecca bij Abimelech komt in het land der Filistijnen, is dat een uitbeelding van eveneens slavernij, eveneens onder de wet, maar niet in de dagen van de wet, maar daarna. Een generatie later. Dus de positie van het orthodoxe jodendom eigenlijk in onze dagen, waarin het onderworpen is aan de wet en in het algemeen aan de eerste beginselen der wereld, terwijl dat helemaal niet zou hoeven. Het moet ook niet echt zo, maar het zal daar ook uit verlost worden. En Rebecca wordt verlost in de hand van Abimelech enzovoorts. Dus ik keer weer terug naar het beloofde land. Nou, zo was het met Israël. Het werd verlost uit Egypte. Dat was achter de rug. Dan zou het terechtkomen bij de Filistijnen. Maar de Heer zei, nee, niet naar de Filistijnen. Want de Filistijnen zijn een beeld van het ongelovige volk onder de wet, na de wet. Als u die begrijpt tenminste in onze dagen. En Israël verlost is een beeld van de gemeente, het volk Gods nu. En dat gaat dus niet de weg door de Filistijnen, maar gaat eromheen. Eenvoudig gezegd, toen de gemeente tot stand kwam, werd de gemeente uitdrukkelijk geïsoleerd van de Joden en daar buiten omgeleid. Ging buiten de twee stammen van Israël, buiten het Joodse volk om, buiten de Joodse godsdienst om. Want als het via het Jodendom gegaan zou zijn en gebleven zijn, als men die richting gecontinueerd had, zou heel de gemeente binnen afzienbare tijd gebracht zijn onder de wet. Onder de Joodse wet. Ik heb het nog onder geschiedenis van handelingen. Paulus aan de zijne, Petrus aan de zijne. Maar dat vind ik te voor de hand liggend om eigenlijk te noemen. Maar ze zouden gebracht zijn onder de wet. En binnen de kortste keren zouden ze teruggebracht zijn eigenlijk dus naar Egypte. Want dat is wat de Heer van Israël zei, ik leid ze niet naar de weg van de Filistijnen. Want als ze daar in die strijd bij de Filistijnen terechtkomen, zullen ze terugverlangen naar Egypte. Nou, dat is wat met de gemeente gebeurt. Als ze de weg van de Filistijnen gaan zich onder de wet te laten plaatsen, dan komen ze uiteindelijk gewoon onder dezelfde oude slavernij van de wet, komen ze terug in Egypte. Dat is het verhaal. Dus de Heer leidde hen daar buitenom.
Hè? Wat je vandaag zegt, is de weg van een mier.
Die gaat eromheen. Die gaat om de hindernis heen. Nog afgezien van dat de omweg inderdaad sowieso al een uitbeelding is van onze bedeling, al sinds de dagen dat Jacob moest vluchten voor Esau en terechtkwam bij de andere tak van de familie. Toen kwam hij namelijk in Luz en dat betekent een omweg. En daar verscheen de Heer aan hem. En die zei, inderdaad, zo ga je goed, ga daar maar naartoe. En Jacob noemde voortaan die plaats Bethel, wat dus weer het huis des Heren, dan wel het huis Gods is, weer als uitbeelding van de gemeente. Nu ziet de geschiedenis er weer kort sluiten. De omweg dus moest gegaan worden. Nou, daar gaat het om, uit Egypte, maar inderdaad de andere kant op. De omweg. Nou, dat is wat wij in die geschiedenissen steeds zien. Er wordt inderdaad een omweg gegaan. Er wordt een bepaalde richting ingezet, maar die richting wordt niet gecontinueerd. Men gaat de andere kant op, enzovoorts. Nou, ook daar nou weer allemaal bij kom. Oh ja, 2:15 was de eerste dag van de uittocht van Egypte. Op die dag werden ze niet richting Filistijnen gevoerd, hoewel dat zou moeten, maar ze gingen de andere kant op. Een uitbeelding van de positie van de gemeente in de dagen van handelingen, want het zag eruit dat de gemeente naar de Filistijnen zou gaan. En waar wordt dat geregeld in handelingen? Dat de gemeente, de gelovigen van vandaag, niet onder de wet zijn en niet onder de Joodse wet en zelfs helemaal niks met de Joden te maken hebben. Handelingen 15. Ja, onthoud dat, hè. Handelingen 15, ja. Ik beschouw het altijd als toeval, hoofdstukken nummers. Maar soms heb ik het idee dat er... Nou ja, goed, laat maar zitten, hè. Maar handelingen 15, daar heb je het verhaal, de kern van het verhaal. De gemeente Joods zou worden, onder Joodse wetten gebracht zou worden. Dan zou het Filistijns worden dus. Maar de Heer stuurt zijn andere kant op. Namelijk de weg naar de zee. Staat in Exodus 13. Niet in de richting van de Filistijnen, maar de Heer stuurde ze de weg naar de zee. Naar de einden der aarde, maar dat staat er niet. Dat staat naar de grens van de zee, naar Etam. De grens van de zee, zelfs einden der aarde. En daar durf ik niks meer over te zeggen. Wie daar zijn, hè? De einde der aarde. Nou goed. Wat hebben wij nog meer? Wij hebben in Exodus 27 hebben wij de tabernakel. En daar vinden wij de beschrijving van de voorhof, de omtrek van de voorhof. Daar vinden we een deur in. Nee, het heet geen deur, het heet een poort. Exodus 27, daar vinden wij een poort in, die is 5 L breed, nee 20 L breed bedoel ik, 20 L breed en 5 L hoog. Ik zeg altijd dat is 100 vierkante L, en 100 staat altijd voor geloof, en iets breder gezegd zeg ik altijd, 100 staat voor het aanbreken, het ingaan in het koninkrijk, en dat is uiteraard door geloof. Maar de aardigheid is dat men daar vindt, in vers 14 van Exodus 27. Alzo dat er 15 ellen der behangselen op de... Dat zijn er gewoon gordijnen hoor. Dat er 15 ellen der behangselen op de ene zijde zijn hun pilaren 3 en hun voeten 3. En 15 ellen der behangselen aan de andere zijde hun pilaren 3 en hun voeten 3. Zodat je aan weerszijde van de poort nog een breedte hebt van 15 L. Dat wil zeggen elke kant 15 L. Zodat je een dubbele 15 daar vindt. Aan de ingang. En dat is waar het om gaat, want de 15 hangt natuurlijk regelrecht samen met het dubbele deel en de dubbele vervulling van het koninkrijk enzovoorts. Verder kun je er niet zoveel mee, maar niettemin vind je hem daar terug. Dubbele 15. Dan heb ik nog een paar teksten uit het Nieuwe Testament die ik toch ook wel graag even zou willen noemen. om het verhaal dan min of meer te completeren. En heel mooie vind ik die van Johannes 11. Vooral omdat hij zo duidelijk is. Johannes 11, vers 18. Waar in een zin, tussen haakjes zelfs, omdat men hem zo onbelangrijk vindt, daarom staat hij tussen haakjes. Maar in een zin tussen haakjes staat, Johannes 11, vers 18, Bethanië was bij Jeruzalem, omtrent 15 stadia. Zodat de afstand tussen Bethanië en Jeruzalem gemeten wordt van 15 stadia. En wat het met het verhaal te maken heeft, wel misschien wel erg weinig, daarom zet men het tussen haakjes. Maar het aardige is dat Bethanië is een uitbeelding van de gemeente, dat zeg ik altijd. Dus dat klopt ook al, dat is ook altijd zo. En dat is omdat het een plaats is, een stadje, een plaatsje, een dorpje gelegen op de Olijfberg. En de Olijfberg zelf is een beeld van de gemeente. Sion is de berg, namelijk Jeruzalem. Ik zeg het wat erg snel, maar daar komt het op neer. Jeruzalem wordt geacht een berg te zijn, gewoonlijk aangeduid met de naam Sion. Maar buiten Jeruzalem en dus buiten de legerplaats en overdrachtelijk buiten het natuurlijke Israël, ligt ook een berg. Die ligt zelfs voor Jeruzalem. En dat betekent dat die eerder komt. Dat men daar eerst bij terecht komt, hè. Nee, Zacharië 14 staat dat, hè? De Olijfberg, de berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En oosten betekent ook dat het eerder komt, want oosten betekent de oorsprong, hè? Daar waar de zon op gaat, die kant is dat, hè? De oorsprong. Dus Bethanië ligt op de Olijfberg voor Jeruzalem. En als je Jeruzalem in verband brengt met het openbare koninkrijk, en waarom ook niet, dan staat Bethanië en dus de Olijfberg voor het verborgen koninkrijk. Dat kan niet missen, want de zogenaamde intocht in Jeruzalem aan het einde van de 69e week van Daniël, plaatsvindend op de 10e van de eerste maand. Nee, en toen de 15e aanbrak, we hebben het net over de 10e van de eerste maand gehad. En toen de 15e aanbrak, werd de Heer gekruist. Jawel, geen feest dus. He? Maar toen de Heer daar op de 10e van de eerste maand naar Jeruzalem kwam, hield die tocht op de Olijfberg. En de feestelijkheden werden gestaakt bij de afgang des Olijfbergs. Want toen weende de Heer over de stad en zei dat de dingen verborgen waren voor Jeruzalem en dat Jeruzalem verwoest zou worden. En dat is verhaal. En bovendien dezelfde Olijfberg en dus Bethanië is zo'n beetje de laatste plek waar de Heer levend gezien is. Op aarde althans. Nou ja, zo'n beetje. Officieel, hè. Vanaf de Olijfberg voer hij ten hemel en zijn wederkomst wordt op diezelfde Olijfberg geprogrammeerd. Want daar is de geschiedenis als het ware afgebroken. En de positie op de Olijfberg, Bethanië en meer in bijzonder het huis van Lazarus, Maria en Martha is een uitbeelding van de tegenwoordige bedeling. En dan ga ik helemaal snel, want Lazarus is een beeld van de hoge priester van het Nieuwe Verbond in onze dagen. Eleazar, Eliezer, Lazarus. Opgewekt uit de dood, wel te verstaan. En die twee zussen, daarvan is één Martha, de dienende vrouw. Dat kan niet moeilijk zijn. Dat is dus een beeld van de twee stammen van Israël. Altijd aan het dienen. Waarna Maria. Juist.